Dus ga gewoon 5 minuten of 10 minuten. Iedereen kan dat echt wel missen. Om even die schouder te bewegen of die rug te bewegen. Zodat je preventief bezig bent.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van de Sportpoeder Podcast. En vandaag staat weer in het onderwerp, namelijk mobiliteit. We zijn met Jorn van Betere Mobiliteit. Super tof trouwens dat je kijkt, laat even een blauw duimpje achter en klik op de abonneerknop. En ben je nou via Spotify aan het luisteren, klik dan zeker eventjes op die 5-sterrenknop en doe het belletje aan. En volg het Betere Mobiliteit sowieso eventjes op de socials. We hebben vorige keer een hele goede podcast gehad over eigenlijk de top 5 meest voorkomende blessures binnen de gym community. En we gaan het vandaag eigenlijk hebben over het preventief behandelen van blessures. Dus niet dat je achteraf zit met oude schouder, maar dat je van tevoren denkt, hey, mijn schouder voelt best goed eigenlijk. En check, dat je dan even een PR op de bench kan gooien.
Precies, ja.
Ja, wat als je zegt van oké, als ik er aan jou de vraag stel van blessures preventief trainen, hoe zou jij dan zeggen van oké, dat zou ik zo en zo aanpakken?
Ja, nou ja, kijk, een blessure, laat ik gelijk even een ruit ingooien. Een blessure kan je nooit helemaal voorkomen, hè? Dus er zijn altijd momenten, dagen, bewegingen waarbij je de vraag eigenlijk zo groot maakt dat je lijf zegt, ja, zoek het uit, weet je wat, dit kan ik niet aan, en dan krijg je een blessure. Maar wat we daar tegenover willen zetten is eigenlijk een lijf wat zo weerbaar mogelijk is. Hè? Een lijf, en heb ik met name over het stukje gewrichten, kapsel, bindweefsel, pezen, dat soort dingen. Dat die zoveel mogelijk aankunnen, zodat je niet heel snel geblesseerd raakt. En dat doe je dus door middel van mobiliteitstraining. En je wilt dus eigenlijk jouw lijf al leren om in eindstanden, om in meerdere posities kracht en aansturing te hebben. En als jij dat hebt, dat betekent namelijk dat je de capaciteit van jouw gewricht in die posities zo groot maakt dat de vraag waarschijnlijk niet zo groot is als wat jij in de tank hebt zitten, zeg maar. Dus als jouw capaciteit groter is dan de vraag, dan krijg je geen blessure. Dat betekent nog steeds niet, nogmaals, hè, je kan nooit je lijf helemaal bulletproof maken. Maar je kan er wel voor zorgen, 1, dat je minder snel geblesseerd raakt, doordat je meer capaciteit hebt. En 2, dat je sneller herstelt als je toch geblesseerd raakt. Kijk, ik heb klanten die toen bij me kwamen, toen ze net bij me kwamen, als ze dan geblesseerd raakten, dan lagen ze er misschien wel 6 weken uit. Weet je wel, dan hadden ze iets, waren ze op vakantie geweest, hadden ze hun kinderen door het zwembad gegooid en dan hadden ze last van hun schouder. En dan waren we echt 6 tot 8 weken bezig om die schouder weer in check te krijgen. Nu doen ze dat en dan hebben ze dusdanig veel hun schoudercapaciteit getraind dat ze dat nog steeds misschien wel even voelen. Maar dan weten ze 1 welke oefeningen ze kunnen doen om eigenlijk damage control te doen. En 2, omdat ze veel meer capaciteit hebben, is de blessure ook veel minder ernstig van aard. Dus zullen ze er veel sneller van af zijn. Dus blessurepreventie in mijn optiek zou heel erg moeten zijn, ga zoveel mogelijk capaciteit creëren in het lijf. En dan heb ik het dus niet alleen over spierkracht, maar ook wat kunnen mijn gewrichten, mijn white stuff aan, zodat je dus extra in de tank hebt.
Ja.
En dat is dus wat je met mobiliteitstraining of gewrichtsspecifieke training doet.
Oké. Okay. Hey, want ja, blessure is eigenlijk een soort ontsteking, om het maar zo te zeggen. Zeg je dat goed?
Ja, het kan een ontsteking zijn, maar ja, je arm breken is ook een blessure.
Ja,
snap
dat
je?
Is een vervelende ontsteking.
Ja, ja, maar het is eigenlijk gewoon alles waarbij je lijf te veel dat je te veel hebt gevraagd van je lijf. Dus dat kan inderdaad een ontstekingsreactie zijn. Het kan een dislocatie zijn, je schouder uit te komen is ook een blessure. Is geen ontsteking, het doet wel pijn natuurlijk. Maar een blessure is gewoon dat je vraag te groot was. En dat je weefsel daar kapot door is gegaan. Dus dat kan een scheurtje zijn, het kan van alles zijn. Blessure is eigenlijk een heel breed concept.
Ja, nou, ongetwijfeld inderdaad. Ja. Breed spectrum.
Heel breed spectrum, ja.
Ja, nee, waar ik heen wilde was meer omdat het een ontsteking is, kan het ook vaak, ontstekingen kunnen ook ontstaan door tekort aan bepaalde voedingsstoffen, of iets in die trant.
Ja.
Ben jij van mening dat bepaalde blessures sneller verholpen kunnen worden met een gezonder voedingspatroon bijvoorbeeld? Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Wil je nou bij ESN bestellen en simpelweg altijd de hoogste korting pakken? Gebruik dan code Sportpoeder of simpelweg om ons te supporten. De lekkerste dingen van ESN, naar mijn mening, zijn de IsoClear of de Designer Whey in heel veel verschillende smaken. Zoals de Whey Drip, zoals Wesley altijd zegt. Of die overheerlijke Designer Bars bij ESN. The Treat Without the Cheat. Bespaar lekker met code Sportpoeder en betaal nooit meer te veel bij ESN.
Oeh, dat is een goede vraag. Ik ben niet echt een voedingsexpert. In dat opzicht dat ik ook niet zelf... Ik gebruik zelf bijvoorbeeld geen supplement om mijn mobiliteit te verbeteren. Ik weet dat er supplementen in omloop zijn die de mobiliteit zouden verbeteren. Alleen is het bewijs daar echt nagenoeg nihil voor. Dus ik zou zelf geen supplementen aanraden dan wel gebruiken voor het verbeteren van mobiliteit. Omdat je mobiliteit, ja, dat moet je gewoon trainen, weet je wel.
Ja, zeker.
Je kan anabolen nemen, maar dan gaan je spieren nog steeds niet groeien als je er niks mee doet, weet je wel. Ja,
het voornaamste probleem met anabolen is volgens mij ook, als ik hem goed heb begrepen van de meeste experts, is dat de spiermassa te snel groeit ten opzichte van wat het gewricht bij wijze van spreken aan kan.
Zeker.
En dat is waar je het heel vaak fout ziet gaan met mensen die dan kuren en te zwaar gaan liften.
Ja, omdat de adaptatie van je white stuff, hè, dus je gewricht, je pezen, gaat gewoon wat langzamer dan spieren. Die passen zich wat sneller aan. Maar als jij anabolen neemt en je gaat de hele dag op de bank liggen, dan zal je spiermassa nog steeds niet heel erg hard toenemen. En nou, hetzelfde geldt natuurlijk als jij een supplement neemt wat zogenaamd je mobiliteit zou verbeteren. En je gaat vervolgens de hele dag op de bank liggen.
Ja,
dan gaat het niet helpen. Want mobiliteit is echt letterlijk wat het zegt. Je wilt je lijf bewegen. Ja. Nou, en beweging is je beste ontstekingsremmer. Dus je wilt
ongetwijfeld
juist gaan bewegen. Dus
nou, waar ik meer op doelde was eigenlijk meer, stel je hebt persoon A, actieve leefstijl. Persoon B, ook actieve leefstijl. Alleen persoon A doet geen, die let niet op zijn dieet. En persoon B let wel meer op de groentes, fruit, vlees hoeft niet per se. Ja, kan wel. Nou, dan krijg je hele discussies in de comments. Maar meer in de zin van gewoon genoeg eiwitten binnenkrijgen. Maakt niet uit welke bron. jongens, we houden het politiek correct. Heb jij daar ervaring mee dat daar enigszins verschil tussen zit?
Ja, en dan zou ik mijn geld wel zetten op de persoon die zeg maar gevarieerd eet, tuurlijk.
Precies.
Want uiteindelijk, kijk, wil je natuurlijk voor je lijf zoveel mogelijk gezonde voedingsstoffen tot je nemen, omdat je lijf dan optimaal presteert. Maar ik heb geen data paraat van, oké, dit is een studie waarin mensen supergezond aten en mensen die alleen maar Mars en Snickers aten. En dit is wat het deed met hun mobiliteit. Dat durf ik
ben benieuwd. Er zijn er genoeg van onze volgers die wel research doen. Als je nou zo'n artikel hebt, stuurt eventjes in de DM.
Ja, dat dan, zou ik echt heel mooi
kunnen
vinden.
Kunnen we die ook eventjes in de comments vastpinnen?
Ik ben hem nog niet tegengekomen.
Het zou mij in ieder geval niet heel veel verbazen. Nog een ander dingetje. Kijk, blessures, dat is inderdaad, zoals je zelf al zei, een heel breed spectrum. Een van de meest voorkomende blessures, denk ik, is een slijmvliesontsteking die je kan hebben in je schouder. Dat is echt een van de meest nare die je kan hebben.
Ja.
Een hele bekende oplossingsmethodiek daarvoor zijn corticosteroïden.
Ja.
Dat is een soort afbuiging van testosteron, volgens mij, wat daarvoor gebruikt wordt.
Ja.
Maar dat is volgens mij niet echt de beste optie om te gebruiken voor dat soort situaties. Want als je dat te vaak injecteert, heb ik me laten vertellen, dan kan het dus zo zijn dat je kraakbeen een soort kwark wordt. En dat het niet echt meer goed functioneert zoals dat het zou moeten.
H-kwark,
H-kwark, inderdaad. Kwark en creatine reminder bij deze.
Nee, ja, kijk, dat inderdaad, er zijn studies die aantonen dat de kraakbeen en dat het allemaal wat verweekt. Maar los daarvan, als we zeg maar nog één stap verder gaan, of de onderliggende oorzaak. Kijk, het is een beetje corticosteroïden. Ik heb het zelf ook gehad. Meerdere keren voor mijn schouder. Het is een tijdelijke oplossing. Dus je kan wel corticosteroïden erin spuiten, pijnverlichting krijgen en daardoor weer beter gaan bewegen. Maar als je niks verbetert aan de capaciteit van je schouder, dus je houdt alles hetzelfde, je spuit de corticosteroïden in en je gaat alles weer hetzelfde doen. Op welk punt denk je dat je uitkomt? Precies hetzelfde punt. Want je hebt niks verbeterd. Je hebt het eventjes verlichting gegeven. Dus ik deed corticosteroïden, ging gewoon weer rustig opbouwen. Ik denk, yes, het gaat weer goed, doet geen pijn meer. Maar ik kwam elke keer weer op het punt waar de vraag zo groot werd en dat mijn capaciteit dat niet kon matchen. En dan kreeg ik weer een blessure. Hele riedeltje weer opnieuw, weer corticosteroïden. Ja, en op een gegeven moment dacht ik bij de tweede keer corticosteroïden. Ja, toen, ik had natuurlijk ook die onderzoek gelezen. Ik had ook gehoord van, ja, dat moet je echt niet doen. Als je te vaak doet, is gewoon heel erg slecht. Dus toen dacht ik, ja, weet je, corticosteroïden kunnen prima een plek hebben in een goed herstel. Hè? Dus ik ga niet zeggen, je mag nooit corticosteroïden nemen. Alleen weet wel wat je er tegenover zet. En ik wist dat niet. Want ik heb vervolgens niks aan mijn capaciteit gedaan. Ik dacht, ik ga gewoon de bank drukken, weet je wel. En ik kreeg weer dezelfde klachten. Dus als een one-off denk ik dat corticosteroïden echt heel waardevol kunnen zijn. Maar je moet wel gewoon gelijk aan de slag gaan met die vrijgemaakte ruimte. En het feit dat je schouder bijvoorbeeld weer meer beweegt. Maar ga er dan ook wel iets mee doen om daadwerkelijk de capaciteit ermee te verbeteren. En niet alleen maar denken, ja, ik wil weer gewoon mijn PR halen.
Ja.
Dat deed ik wel.
Ja, nee, zeker. Dat, ja, een klein voorbeeldje. Mijn vader die heeft ook corticosteroïden gehad. Omdat zijn kraakbeen versleten was en zijn knie.
Ja.
Eerste keer hij voelde zich weer top. Maar na een maandje was het toch weer au, het begint alweer pijn te doen. Nou, wilde hij nog een injectie? Nou, de derde zei de dokter, mag niet meer. Nu heeft hij kunstknie. Ja, revalideren. Mooi kut.
Ja.
Dus ja, je moet inderdaad wel, als je dat hulpmiddel toegediend krijgt, letterlijk, dan moet je ook wel er wat mee doen, inderdaad.
Ja, en dat is natuurlijk nu een groot deel van de interventies die we hebben. En nu hebben we het over corticosteroïden, maar het kan ook de zoltjes in je schoen zijn. En het, weet je wel, of de tape die mensen opplakken, de fysiotape, weet je wel.
Ja.
Het is allemaal een hulpmiddel en dat is prima. Maar als jij je arm breekt, ga je ook niet de rest van je leven in het gips. Weet je wel? Van, ik heb mijn arm gebroken, dus nu ga ik de rest van mijn leven in het gips.
Je maakt mooie vergelijkingen.
Ja, maar ik weet je wel, en dat is dus eigenlijk wat er wel gebeurt. Je breekt je arm, je doet gips. Gips gaat eraf, gaat sterker maken. Maar wat doen we met, weet je wel, een schouder die pijnlijk is? Corticosteroïden. Oh, je hebt weer last? Weer corticosteroïden. En tuurlijk, er zullen genoeg artsen zijn. Dus ik ga niet
op een gegeven moment zeggen van nu is het,
nu is het klaar. Nu gaan we naar een andere oplossing kijken. Maar je wilt uiteindelijk naar de onderliggende oorzaak gaan kijken. En vaak is dat gewoon het feit dat je iets vraagt van je lijf, wat je lijf op dat moment niet aan kan.
Ja.
En dat we kunnen dat gewoon door hele specifieke training, kunnen we dat veel beter maken. En zullen nu mensen zeggen van ja, maar ik heb een hele diepe schouderkom of ik heb een acromium die verder uitsteekt. Dus daardoor kan ik nooit volledig schouderflexie doen.
Nee, niet volledig, maar je kan wel je best doen om er 90% uit te halen.
Ja, of 100% binnen de range die jij hebt. Weet je wel, dus dat je een beperking hebt, een fysieke beperking, betekent niet dat je het niet kan optimaliseren. Iedereen kan hoe zijn gewricht nu beweegt verbeteren ten opzichte van iemand die, ten opzichte van als je het nooit traint.
Ja.
Dus zelfs iemand met artrose, versleten knieën, die heeft geen kraakbeen meer. Kraakbeen krijg je niet terug. Hè? Dus je kan mobiliteitstraining doen tot je een onzweeg, maar het kraakbeen komt niet terug. Maar het betekent
daar
komt
mijn vader helaas ook achter.
Ja, maar dat betekent niet dat je zeg maar met de knie die je nu hebt kan zorgen dat die beter beweegt dan zeg een jaar geleden toen je niks eraan deed.
Ja.
Snap je? En dat is wat ik met mobiliteitstraining of eigenlijk gewricht specifieke training mensen probeer te leren, is je kan zoveel meer uit je lijf halen als je ook die fundering een beetje aandacht en liefde geeft. En we vinden de fundering niet sexy, weet je wel. Als jij een huis gaat bouwen, niemand gaat de foto's van zijn fundering op Instagram zetten van kijk wat een vette fundering. Weet je wel.
Eerste stap.
Ja, ja oké, okay, misschien, maar het is een mega saaie foto, weet je wel. Je wilt liefst je dikke villa in je stories zetten. En zo werkt het ook met mobiliteitstraining. We vinden het eigenlijk gewoon, ja, het duurt lang en weet je wel, het is
kost. Geen zin om de tijd voor vrij te maken.
Vrij te maken.
Zelfs cardio in de gym.
Ja, het is allemaal ruk. Maar ja, als ik jou vertel, oké, Red, wij gaan van jouw uurtje training, gaan we 20 minuten aan mobiliteitstraining besteden. Maar daarna gaan je prestaties in de gym vooruit. Dus je kan uiteindelijk meer gewicht op die stang. Dan is je uiteindelijk het totaalvolume nog steeds hoger. Waardoor je nog steeds een betere output gaat hebben.
Ja.
En dat is wat mensen vaak vergeten. Dus ik heb, we hadden het net heel even in de pauze, hadden we het over een voorbeeld van iemand die bij me kwam. En die had zijn schouder ook helemaal aan puin geholpen bij het bankdrukken. De blessure kwam steeds terug. Na 2 jaar was hij helemaal klaar mee. Hij zei, oké, nu wil ik echt de oplossing. En ik ga stoppen met bankdrukken. Ik doe alles wat je zegt. Dus ik zeg, oké, is goed. Dus wij zijn met hem aan de slag gegaan met zijn schoudermobiliteit. En met schoudermobiliteit is niet dus rek strekken, maar echt leren om kracht te zetten in bepaalde posities van je schouder, waar hij meer capaciteit nodig had. Hij heeft 3 maanden niet op een bank gelegen om bank te drukken. Hij gaat voor de eerste keer, zijn schouder voelde goed. Hij zegt, oké, mijn schouder voelt nu goed. Mag ik weer bankdrukken? Ik zeg, ga maar proberen. Ik was er niet bij, dus ik kon niet hem tegenhouden. Maar hij dacht, het gaat zo goed. Ik ga kijken of ik mijn PR kan drukken. En hij drukt zijn PR. Gewoon de eerste keer na 3 maanden niet bankdrukken. Niet omdat het een of andere vaag truc is, maar gewoon omdat hij een schouder meebrengt naar bankdrukken, die veel beter werkt, die veel beter loopt, die veel beter aangestuurd kan worden, die veel meer capaciteit heeft, waardoor hij veel makkelijker die kon bankdrukken. En dus zijn PR drukt. Nou, die gozer was helemaal van, wow, dit is echt insane. Het werkt echt. En weet je wel zo.
Ik kwam niet toen pas achter.
Ja. Ja, maar soms moet je het ook ervaren voordat je ergens echt in gelooft. Want er zullen nu ook mensen luisteren en denken, ja, gast, weet je wat, zal me wel een beetje dat rekstrekken mobility, hartstikke leuk. Maar ik heb er geen zin in. Nee. Maar de grootste hardliners, als ze het voelen en ervaren, hè, want wanneer ga je iets doen als de pijn groot genoeg is? Als je echt denkt, oké, okay, nu kan het echt niet meer. Nu heb ik al 2 jaar zoveel pijn, kan niet meer op mijn zij slapen, kan mijn eigen jas niet meer aantrekken. Oké, okay, nu ga ik er eindelijk wat aan doen. Ja, ja. Dat is zonde. Want je kan in dat voortraject, als jij gewoon een klein stukje van je training reserveert voor, zeg maar, je white stuff, je gewrichten, en daarna gewoon je reguliere training doet, helemaal goed, dan kan je zoveel meer uit je training halen. En je blijft veel langer in de wedstrijd. En ben je dus bezig met preventie. En ga je veel beter trainen. Ja. Ja, dus waarom zou je het niet doen?
Ja, als we nog een klein beetje teruggaan naar, naar die slijmvliesontsteking. Wat natuurlijk best wel veel heel veel mensen hebben. Wat is jouw tip daarvoor? Want ik denk dat dat wel een van de meest gemene is. En ook het meest lang aanhoudende.
Ja.
Omdat dat toch wel, ja, het is toch anders. Het is niet de spier, het is echt je slijmbeurs.
Ja.
Het zijn vaak ook gewrichten die lang meespelen. Eigenlijk bij heel veel oefeningen gebruikt worden. Als je daar last van hebt, schouders trainen gaat niet. Nee. Chest wordt lastig.
Ja.
Armen kant net aan. Rug wordt al moeilijk.
Ja, heel veel dingen worden moeilijk.
Squatten met een barbel in je nek is ook al vervelend.
Ja, bizar eigenlijk. Ja.
Dus wat zou jouw tip zijn naar iemand die bijvoorbeeld een schouderblessure heeft of een slijmbeursontsteking heeft. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Hier kan je terecht om jouw bloedwaardes te laten checken, al wil je weten of je gezond bent of al heb je al langer last van bepaalde klachten. En het voordeel van jouwgezondheidstest.nl is dat het echt geïnterpreteerd wordt door artsen. Dus je krijgt niet alleen je bloedwaardes zoals je bij de meeste bedrijven krijgt, maar hier wordt het ook echt uitgelegd door een arts en hoe het voor jou van toepassing is. Dus wil jij nou dit advies op een hoog medisch niveau en wil je gewoon weten hoe het met je gezondheid zit of eventuele klachten? Check dan jouwgezondheidstest.nl en luister lekker verder naar deze aflevering.
Nou ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, uiteindelijk als je echt een slijmbeursontsteking hebt, dan wil je sowieso eerst zorgen dat die ontsteking een beetje afneemt. Hè? Dus je zult inderdaad een beetje moeten terugschroeven in volume. En dan zou ik gaan kijken, hè, wat ik bij mezelf bijvoorbeeld heb gedaan, is ben gaan kijken van in welke positie heb ik eigenlijk gewoon problemen. En voor mij was dat het naar binnen draaien van mijn arm. We noemen dat endorotatie. En eigenlijk bij alles wat ik mijn arm naar achter ging heffen. Dus bijvoorbeeld schouderextensie. Dus als ik ging dippen, diep ging dippen. Of diepe push-ups ging doen, hè, op een verhoging. Of een benchpress waar de bar echt tot op mijn chest kwam. Dan kreeg ik last aan de voorkant van mijn schouder. En ging die slijmbeurs geïrriteerd raken. Nou, wat ik dan aanraad is altijd om te kijken van waar zit dat capaciteitsgebrek. En dat kan voor jou anders zijn dan voor mij toen. Dus het hoeft niet altijd één op één hetzelfde te zijn. Dus wil je gaan kijken hoe kan ik zorgen dat er iets meer ruimte in dat gewricht ontstaat. En ruimte is niet dat ik ga zeggen ga een stuk van je schouderkom afveilen zodat je meer ruimte creëert. Het gaat erom dat jouw de tonus, dus de spanning die er rondom jouw gewricht ontstaat, hè, dat wordt bepaald door je centrale zenuwstelsel. Dus als jij jouw centrale zenuwstelsel leert om in meer posities het als veilig te betitelen, van oké, okay, in deze positie is het veilig en in deze, dan wordt die tonus wordt minder strak in die posities. Dus eigenlijk krijg je gewoon, je krijgt van je centrale zenuwstelsel meer ruimte. Hij gaat minder snel aan de handrem trekken. Want je hebt je centrale zenuwstelsel geleerd, in deze positie kan ik ook wat. Kan ik ook kracht leveren. Dus ga je meer ruimte creëren in je gewricht. En dan komt dat, je slijmbeurs zal dan minder snel geïrriteerd raken. Omdat je gewoon meer ruimte hebt. En dus meer capaciteit. Ja, dus ook dat stukje kan je gewoon trainen. Ja. Maar het gaat dus echt om het creëren van capaciteit in het schoudergewricht, zodat zo'n slijmbeurs niet elke keer in de verdrukking komt. En dat is 1, door je mobiliteitstraining, hè, dus capaciteit vergroten. En ook een stukje kijken van, oké, okay, als ik een benchpress doe, moet ik wel gaan letten dat mijn schouderkop niet altijd naar voren rolt. En dat wordt natuurlijk veel makkelijker als jij heel makkelijk jouw schouderblad naar achter kan trekken. Retractie schouderblad. Als jij heel makkelijk je arm naar achter kan trekken, extensie van je schouder, dan wordt het natuurlijk veel makkelijker om die positie te behouden, waardoor je slijmbeurs ook niet in de verdrukking komt. Snap je?
Ja, want dat schouder naar voren rollen, wat jij zei, dat is eigenlijk een beetje een red flag. Ja. Dat je een beetje moet opletten van oké, dat is dus wat je niet moet doen.
Ja, dat is wel echt zo'n stuk waardoor de ruimte in het gewricht afneemt en dat er dus van alles...
Knelling komt.
Precies. Ja. En voor de een zal dat meer klachten veroorzaken dan bij de ander. Hè? Dus het is niet zo dat bij iedereen dat gelijk tot ellende gaat leiden. Maar als je te weinig capaciteit hebt en je blijft het doen en op een gegeven moment gaat je lijf er wel last van krijgen, dan is het wel een van de eerste dingen waar ik naar ga kijken. Van hey, kunnen we daar iets anders tegenover zetten?
Ja. Nou. Oké. Hey, want met... kijk, ik heb bijvoorbeeld ook in mijn slijmbeurs in mijn knie. We hebben het natuurlijk nu over slijmbeurs in de schouder, maar je hebt ook slijmbeurs in je knie.
Ja.
Heb ik 2,5 jaar geleden best wel een vervelende ontsteking daar gehad. En ik heb toen met 3 glucose-injecties. Ben je ermee bekend met die methodiek?
Nee.
Dat ze glucose injecteren. Nou, in ieder geval dat is een soort...
Glucose?
Ja, in plaats van corticosteroïde is een alternatief geneesmiddel. Dus ik mocht daar ook gewoon €120 per sessie voor betalen. Maar het werkte wel. Ja. ik was toen naar een speciale kliniek in Rotterdam gegaan. En die hadden toen 3 glucose-injecties gedaan. En in combinatie met infrarood, waar ik toen een jaar mee aan het lopen was binnen 4 weken weg, zeg maar. Met infrarood lampen erop zetten.
Interessant.
Het is wel... Ik was er toevallig door iemand op gewezen, maar ik was er wel heel erg blij mee. Want toen kon ik eindelijk weer benen trainen. Ik had het perfecte excuus dat ik geen benen hoefde te trainen. Maar wat zouden jouw tips zijn voor mensen die bijvoorbeeld last hebben van hun knieën? Want dat is denk ik toch ook wel iets wat heel snel slijt. Je moet er nog wel de rest van je leven mee doen.
Ja, precies.
Je wil niet bijvoorbeeld op je 60 zo'n kunstknie krijgen. Wat zou jouw tip zijn om een goede, duurzame knie te hebben eigenlijk?
Ja.
Het is heel raar dat we dat zo zeggen. Maar...
Ja, nee, het is eigenlijk een hele goeie. Wat ik altijd zou aanraden is... We zijn heel vaak, als we naar het kniegewricht kijken... Hè, het is altijd buigstrekken. Het eerste waar ik altijd naar kijk is als iemand bij me komt en ik last heeft van zijn knieën, dan wil ik als eerste checken hoe goed kan je hem eigenlijk draaien. Weet je wel, hoe goed kan jij je knie om de as heen draaien? Want heel vaak zie je dat daar het probleem in zit. Want uiteindelijk is rotatie van de meeste gewrichten de fundamentele bewegingspatroon. Ook van de knie. Dus buigstrekken kan een stuk makkelijker als je knie ook kan roteren. Dus als jij merkt van, hey, er zit weinig rotatie in dat kniegewricht, dan, en je hebt niet veel nodig, hè, want een knie moet stabiel zijn. Dus het is niet het heeft niet zoals je schouder of je heup heel veel ruimte, bewegingsuitslag nodig. Maar je hebt wel iets van rotatie nodig. Dus dat is het eerste wat ik check. Want dat geeft ook aan hoe gezond het gewricht is en hoeveel ruimte er in het gewricht zit. Dus dat is altijd stap 1 die ik check. Als dat beter is, dan wil ik gaan kijken, oké, hoe goed zijn de eindstanden van volledig strekken en volledig buigen? En vaak vraag ik dan ook aan mensen, joh, wat zijn de posities waarin je last hebt? Weet je wel, wanneer krijg je klachten? Wanneer voel je het? Ja, als ik uit mijn diepe squat omhoog ga. Oké, dus dat is knie-extensie vanuit flexie. Dus vanuit een diepe kniebuiging proberen je knie weer te strekken. Dan weet ik dus dat ik in die positie capaciteit wil gaan vergroten. En dat kan je dus gewoon doen door middel van bijvoorbeeld isometrische contracties. Wat we ook in een van de video's
hebben gedaan.
Ja. Dus dan kan je zoiets gaan toepassen. Om gewoon te leren, hè, dat centrale zenuwstelsel te leren van, hey, in deze positie kan ik ook iets. En dus zorgen dat die capaciteit vergroot. Dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende dingen. Wat ik ook heel vaak doe, en dat is misschien wat minder voor, ik train heel vaak voeten. Want wat je heel vaak ziet is dat als jij kijkt naar het lijf, een gewricht heeft soms klachten doordat het gewricht erboven of eronder niet precies doet wat het moet doen. Dus soms kan je kijken van oké, iemand heeft last van zijn knie. En dat betekent niet dat de knieën slecht functioneren. Want ik heb wel eens iemand gehad die zei, oké, je rotatie is hartstikke goed van je knie. En je kan hem volledig buigen, en je kan hem volledig strekken. Er is niks aan de hand met je knie. Maar toch heb je last van je knie. Hoe kan dat? Toen ging kijken, bleek dat hij vanuit de voeten heel erg naar binnen stond. Hoeft helemaal niet erg te zijn, maar deze persoon kreeg last van de binnenkant van zijn knieën. Dus zijn we gaan kijken, oké, wat kunnen we nou gaan doen? om ervoor te zorgen dat je vanuit die basis, dus dat jouw voeten meer gaan doen wat ze moeten doen, capaciteit van de voeten vergroten, zodat je knieën niet gaan overnemen wat je voeten niet doen. Snap je? Mm-hmm. Dus de capaciteit van de voeten vergroten, zodat al die componenten samen zo sterk mogelijk zijn. In plaats van dat je denkt, oké, ja, fuck, mijn voeten zijn slecht, dus mijn knie, die moet 2 keer zo hard werken. En daar is hij niet voor gemaakt. Hij moet gewoon zijn eigen taak doen. Maar hij neemt nu eigenlijk de taak van de voeten over.
Ja.
En dan wil je dus een gewricht erboven en een gewricht eronder gaan bekijken.
Ja, want de pijnplek hoeft dus niet altijd de oorzaaksplek te zijn eigenlijk.
Correct, correct.
Dat is ook, ik heb ook wel eens verhalen gehoord van mensen die dan heel erg last hadden van hun hand of onderarm. En dat kwam omdat er een knoop in de schouder zat.
Ja.
Dat er daar wat vast zat, kaspierweefsel. En dat,
ja. Ja.
Ik hoor dat inderdaad wel vaker, want met voeten dat kan uitstralen zelfs naar je onder- of bovenrug.
Zeker.
Dat daardoor zeker helemaal fout gaat.
Ja.
Dan ben je wel heel lang al fout bezig, heeft tussen aanhalingstekens. Ja. Maar ja, dan moet je ook maar weer net achter zien te komen, om het zo te zeggen.
Dus ja, eens.
Oké, top. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen aan het preventief trainen van blessures om het enigszins te voorkomen?
Ja, wat ik aan toe zou willen voegen is, als we het hebben over een stukje preventief. Kijk, als jij op een gegeven moment een bepaalde capaciteit hebt opgebouwd, hè, dat betekent dus stel dat je echt te weinig rotatie in je schouder hebt, dan zul je in eerste instantie iets meer tijd moeten besteden aan het creëren van rotatie in je schouder. Hè. Dat is gewoon een skill, die moet je leren. Heb je die skill, dan hoef je hem alleen te onderhouden. Net zoals dat jij naar de schoonheidsspecialist, de mondhygiënist gaat. Die maakt je tanden schoon en vervolgens ga jij elke dag je tanden poetsen zodat ze schoon blijven. Hè? Ja. Maar af en toe heb je even wat extra input nodig. Dus in eerste instantie zou je misschien wat meer tijd moeten besteden. Maar soms besteed ik maar 10 minuten aan mijn mobiliteit van mijn training, omdat ik al een bepaalde capaciteit heb en hem alleen maar hoef te onderhouden. Dus preventief betekent niet dat je elke dag of 1 keer in de week, weet je wel, dan Mobility Sunday zie ik dan. Dan gaan ze een uur lang mobility doen. Wat prima is, ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar ik heb liever dat je 5 minuten per dag,
dat je het verspreidt over.
Ja, dat je preventief bezig bent. Dus elke dag een beetje, gaat het sowieso winnen van af en toe heel veel. Dus ga gewoon 5 minuten of 10 minuten. Iedereen kan dat echt wel missen. Om even die schouder te bewegen of die rug te bewegen, zodat je preventief bezig bent. Dus dat zou ik, hè, maak het klein, maak het behapbaar, zodat je het ook daadwerkelijk kan doen.
Dan heb ik nog 1 afsluitende vraag. Is mobiliteit in de hedendaagse samenleving essentieel, gezien wij zo vaak, zo lang achter ons kantoor of achter ons bureau zitten, om het maar zo te zeggen?
Ja, vind ik wel. Kijk, uiteindelijk zijn we als mens gemaakt om te bewegen. En als mens zijn we gemaakt om gevarieerd te bewegen. Nou, als we 1 ding niet meer doen, is het gevarieerd bewegen. En toen hebben we natuurlijk heel slim, we hebben gyms bedacht, hè? We gaan allemaal oefeningen doen. Maar de oefeningen die we doen in de gym zijn nog allemaal door ons bedacht, hè? Dus dat hebben wij. Het is niet dat alle holbewoners een leg extension 's ochtends deden en een RDL gingen doen. Weet je wel, dat hebben wij bedacht. En dat is prima. En dat is als compensatie voor dat we niet meer bewegen zoals we bewegen zouden moeten bewegen. Maar het is nog steeds niet gevarieerd genoeg. En wat je met mobiliteitstraining doet, is zorgen dat je gewrichten in alle mogelijke posities komen, zodat je dus die bewegingsvariatie eigenlijk gaat toepassen, zodat je gezonde gewrichten krijgt of behoudt.
Ja.
Dus ja, ik zeg van wel.
Oké.
Zeker.
Nou, Jorn, ontzettend bedankt weer voor jouw wijsheid en kennis. Volg ook eventjes zeker @betere mobiliteit op de socials. Vergeet geen like achter te laten. Klik op die abonneerknop. Heb je nog vragen, kan je die zeker stellen in de comments. En als je nog onderwerpen besproken wil zien hebben voor de volgende keer, laat het ook eventjes weten in de comments. En ben je nou via Spotify aan het luisteren, laat eventjes 5 sterretjes achter. En een goede dag nog verder. Ciao.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.